Aangezien wij de Hebreeënbrief reeds in het kort besproken hebben, enige maanden geleden, komen we nu terecht in Jacobus vanavond. De algemene brief staat erboven. De algemene brief van de apostel Jacobus. Waarvan ik de eerste paar versen met u wil lezen. Jacobus 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn zaligheid, acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat hij ze van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Maar dat hij ze begeren in geloof, niet twijfelende, want die twijfelt is een baar der zee gelijk, die van de wind gedreven en op en neder geworpen wordt. Want die mens menen niet dat hij iets ontvangen zal van de Heere. Een dubbelhartig man is ongestadig in al zijn wegen, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid, en de rijk in zijn vernedering, want hij zal als een bloem van het gras voorbij gaan, want de zon is opgegaan bij de hitte en heeft het gras doorgemaakt en zijn bloem is afgevallen, en de schone gedaante haars aanschijns is vergaan, alzo zal ook de rijke in zijn wegen verwelken. Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd zal geweest zijn, zal hij de kroon des levens ontvangen, welke de Heere beloofd heeft degene die hem lief hebben. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen, ik word van God verzocht. Want God kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar een ieder wordt verzocht als hij van zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Daarna, de begeerlijkheid ontvangen hebbende, baart zonde en de zonde voleindigd zijnde, baart de dood. Dwaalt niet, mijn geliefde broeders, alle goede gaven en alle volmaakte giften is van boven, van de Vader der lichten afkomende, bij welke geen verandering is of schaduw van omkering. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen zijn de schepselen. Tot zover. De eerste brief dus die we in de Bijbel vinden, die geschreven is niet door de apostel Paulus, maar inderdaad door een ander, in dit geval de apostel Jacobus. En hij is de eerste in een reeks van enige brieven. Wij leren altijd uit het hoofd 1 van Jacobus, 2 van Petrus, 3 van Johannes en dan weer 1 van Judas. En dat was het dan. En die brieven worden dan bij elkaar aangeduid als de apostolische brieven, ter onderscheiding van de brieven van Paulus. Inderdaad, brieven door andere apostelen, niet eens van de 12, want dan moet ik er dan toch wel even bij zeggen, want Jacobus was niet een van de 12 en Judas ook niet, Petrus wel trouwens en Johannes ook. En wat Petrus en Johannes betreft, zij zijn de enige twee van wie wij aanvankelijk nog wat horen in Handelingen. Maar Johannes verdwijnt ook al gauw van het toneel en van Petrus horen we nog het langste wat, totdat Paulus verschijnt, want dan is het met de geschiedenis van Petrus ook voortaan gedaan. Maar Petrus en Johannes zijn de enige twee die nog enige malen genoemd worden in Handelingen. En de andere 10 van de 12, om zo te zeggen, die verdwijnen meteen van het toneel. Daar horen we althans in de Bijbelse geschiedenis niets meer van. En de brieven van deze twee, Petrus en Johannes, worden aangevuld met brieven van twee anderen, namelijk deze Jacobus en in laatste instantie Judas, die niet hoorden bij de 12, hoewel er onder de 12 waren die dezelfde naam droegen. Maar dat zijn niet deze twee, want deze twee, zowel Jacobus als Judas, waren niet van de 12, maar waren broers, en wij zouden geneigd te zeggen halfbroers, maar naar Bijbelse gedachten gewoon broers van de Heer Jezus, geboren dus uit Jozef en Maria. Hetgeen niet algemeen aanvaard wordt, vanzelfsprekend, omdat men in bepaalde kring erop staat om Maria te bewaren als de maagd en de onbevlekte en hoe dat maar heten mag. En dus moet men dan voor deze Jacobus en deze Judas een andere verklaring zien te vinden. Die verklaringen zijn over het algemeen erg ingewikkeld. Ik heb ze ook nooit kunnen begrijpen. Maar ze zijn nog volstrekt overbodig, omdat het zo nou eenmaal niet zit. Deze Jacobus kennen wij uit, inderdaad ook uit Handelingen, als de man die in ieder geval in Handelingen 15 de leiding heeft in de bijeenkomst daar in Jeruzalem. De leiding van de gemeente daar, maar de leiding in bijzonder van de bijeenkomst van apostelen bij die gelegenheid. Hij wordt ook gewoonlijk aangeduid als de, hoe heet het, de bisschoppen, de opziener van de gemeente in Jeruzalem. En van Judas leren we verder ook niks, maar waar, dat wil zeggen over hem niet. Maar wij weten wel dat beide inderdaad broers waren van de Heer Jezus en dus op zekere hoogte, tot op zekere hoogte, erfgenamen van de troon van David, want daar komt het dan toch op neer. En dat is ongetwijfeld ook een beetje de achtergrond van deze beide brieven. Maar over Judas zal ik het vervolgens niet hebben. Wel over Jacobus. In de eerste plaats natuurlijk, omdat over Jacobus vele misverstanden in omloop zijn, waarvan ik zomaar aan het begin van de avond, omdat het kort moet, zomaar kan zeggen dat ze allemaal nou weinig bijbelse grond hebben, moet ik u zeggen. Ze berusten gewoonlijk op vooroordelen en vanzelfsprekend daarmee ook op het niet goed lezen van de inhoud van de brieven zelf. Dat is een van de problemen die wij regelmatig tegenkomen, dat Bijbelboeken beoordeeld worden op grond van vooroordelen in plaats van domweg op de inhoud. De inhoud van de brief is duidelijk genoeg, al zijn er ook die zonder vooroordelen de brief gelezen hebben en er dan ook nog niet helemaal uitkwamen. Maar dat kan ik ook niet helpen. Het berust toch op een op vooroordelen, op het niet juist, niet nauwkeurig genoeg lezen van de inhoud van deze brief. Er zijn vele manieren om zo'n brief te lezen. Eén is, die praktiseerde ik vroeger in het publiek ook wel eens. Je begint gewoon in vers 1 en je leest aan de 12 stammen in de verstrooiing en dan hou je op. Dat heb ik ook vroeger ook wel eens zo gedemonstreerd. Om aan te geven dat de brief nou niet primair gemeentelijke waarheid naar voren brengt. En als ik het zo zeg, meen ik het precies zoals ik het jaren geleden ook zei. Alleen het blijkt allemaal weer tot misverstanden te leiden. Je kunt de dingen soms niet duidelijk genoeg zeggen en toch moet je ze soms samenvatten, nietwaar? Maar als ik nu zeg dat de brief geen gemeentelijke waarheid bevat, geen specifiek gemeentelijke waarheid, dan meen ik nog steeds wat ik zeg. Maar dat veronderstelt dan wel dat wij weten wat specifiek gemeentelijke waarheid eigenlijk is. En daar zit hem dan kennelijk de moeilijkheid. En om het dan meteen te definiëren, specifiek gemeentelijke waarheid is dat de gemeente en dus de gelovigen uit onze bedeling een hemelse positie en dus toekomst hebben ontvangen. We hebben deel aan, zoals Paulus het noemt in Efeze 1 vers 3, we hebben deel aan elke geestelijke zegening in Christus, maar in de hemel. En dat staat er uitdrukkelijk bij. En dat is een gedachte die in andere brieven inderdaad niet voorkomt, in al deze apostolische brieven trouwens niet. Het wordt niet genoemd. Dat wil niet zeggen dat het geen waarheid bevat die op ons van toepassing is. Integendeel, de gedachte is juist dat de inhoud van deze brieven wel op ons van toepassing is, omdat het in die brieven gaat gewoon in het algemeen om nieuwtestamentische waarheid. En daar versta ik dan ook nu onder waarheden met betrekking tot het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond ter vervanging van het oude. Het nieuwe verbond dat in werking is getreden door en sinds de opstanding van Christus. Het nieuwe verbond waar ieder die gelooft vervolgens ook deel aan krijgt. En dat geldt voor onze dagen. Dat geldt ook voor de dagen na de opname van de gemeente. Dat wil ook zeggen zelfs dat degenen die in de 1000 jaren op aarde zullen leven, leven als gelovigen inderdaad onder datzelfde eeuwige nieuwe verbond des vredes. Gaat niks vanaf. En aan die waarheid hebben wij ook deel, met dit verschil dat wij deel hebben gekregen in onze dagen, weliswaar aan het nieuwe verbond, maar tegelijkertijd gaat het daarbij om een hogere toepassing van het nieuwe verbond, maar het is datzelfde nieuwe verbond, een toepassing namelijk van dat nieuwe verbond op hemelse dingen en nog niet op aardse dingen. Daarom ook zijn wij met Christus gezet in de hemel en hebben wij in de hemel deel aan hem en dus aan zijn koninkrijk, om iets eenvoudigs te zeggen, maar daarmee ook aan zijn nieuwe verbond, waarvan hij immers de koning en hoge priester is. Beide dus in één persoon, de koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar dat was het voorgaande Bijbelboek, dat was Hebreeën. En daar heb ik toen ook uitgebreid bij stilgestaan. En ik weet het echt niet meer, maar ik zal toch, denk ik, ook uitgebreid hebben stilgestaan bij Hebreeën 12, waar uit de doeken gedaan wordt dat wij als gelovigen van vandaag niet gekomen zijn tot de tastelijke berg, maar, en ik zeg het meteen voluit, maar niet tot de tastelijke berg Sinaï, maar wij zijn gekomen weliswaar tot Sion, een beeld van het nieuwe verbond, maar dan wel tot het ontastelijke Sion. En daardoor hebben we deel gekregen, niet aan Jeruzalem, de stad Davids, maar aan Jeruzalem, de stad des levende Gods. En niet aan het Jeruzalem op aarde, zoals dat een rol speelt en spelen zal in het nieuwe verbond, maar aan het Jeruzalem dat boven is. En dat zijn zo de termen die niet alleen in Hebreeën, maar net zo goed in Galaten 4 gebruikt worden. Dus ook precies dezelfde gedachtegang. Niettemin, in Jacobus, Petrus en Johannes vinden we niet expliciet genoemd dat wij als gelovigen, of zij als gelovigen, die apostelen namen die brieven schreven, dat wij een hemels burgerschap en een hemelse erfenis hebben ontvangen en dat onze toekomst inderdaad in de hemel ligt. Dat vinden we daarin niet. En onder de hemel verstaan we dan niet een of andere toekomstige situatie van welbevinden of wat het maar wezen mag. Maar de hemel is gewoon de plaats, hè? Niet de aarde, maar hoger. Niet zienlijke, maar onzienlijke dingen. Die hemel hebben wij het over. En daar hebben wij een positie ontvangen. En dat zult u tevergeefs zoeken in Jacobus, Petrus, Johannes en Judas. Maar het neemt niet weg dat alles wat met onze zaligheid te maken heeft wel degelijk in die brieven naar voren gebracht wordt. Zij het dan dat het betrekkelijk korte brieven zijn. Samen hebben ze lang niet de omvang van de brieven van Paulus allemaal bij elkaar. Vanzelfsprekend, zodat ik meteen van tevoren wel kan vaststellen dat Paulus kennelijk veel meer naar voren te brengen heeft dan deze apostelen. En dat is natuurlijk ook zo, dat blijkt alleen al uit de omvang van de brieven van Paulus. Maar dat wil nog niet zeggen dat omdat Paulus zoveel meer naar voren brengt, dat hij daarom ook wat anders naar voren brengt dan deze apostelen. Dat is een van de misverstanden. Want dan stelt men vast dat er verschil is en dan concludeert men, of dan doet men alsof het een tegenstelling is en dat het dus om heel andere zaken gaat. Maar dat is een misverstand. Het gaat niet om andere zaken. Alleen Paulus breidt zijn onderwijs uit en voegt er inderdaad aan toe dat wij weliswaar deel hebben gekregen aan het nieuwe verbond, maar dan wel in een nog hogere toepassing. Dat is dus een meerdere toepassing, een betere toepassing om het zo te zeggen. En hij spreekt dus prompt over de hemelse dingen waaraan wij deel gekregen hebben, en hij doet dat feitelijk in al die brieven. Niet in al die brieven even uitgebreid, maar hij doet het wel degelijk in al die brieven. Dat zegt Petrus trouwens ook, dat dat zo is. Dus daar hebben we het wellicht nog wel een keer over. 2 Petrus 3, laatste versen. Maar waar het om gaat is dat in principe dus deze brieven gewoon nieuwtestamentische waarheid bevatten. En aangezien de prediking van het nieuwe verbond niets anders is dan de prediking van het evangelie, vinden we hier dus gewoon evangelische waarheid. En dat gaat heus om hetzelfde evangelie wat wij gehoord hebben en waardoor wij tot geloof gekomen zijn. Er is niks moeilijks aan. Want het houdt in principe in dat wanneer een mens tot geloof komt en dus tot aanvaarding van de Heer Jezus Christus, hij op grond daarvan wedergeboren wordt en deel krijgt aan het leven van Christus. En hij ontvangt dus eeuwig leven. En dat is precies wat we in deze brieven inderdaad ook tegenkomen. Wat we hier vinden is weliswaar dat gelovigen zijn gestorven en opgewekt met Christus en dus nieuw leven hebben ontvangen. Wat we in de brieven niet vinden is dat de gelovigen van vandaag ook inderdaad delen hebben aan de hemelvaart van Christus en dus een hemelse positie hebben ontvangen. Dat laatste aspect vinden we er gewoon niet in en er is ook een goede reden voor. Die reden zal ongetwijfeld zijn dat deze brieven straks in de toekomst, in een volgende bedeling, inderdaad hun volle betekenis krijgen en voor de volle 100% worden toegepast, zonder dat er iets aan ontbreekt. Waarbij het wat negatief klinkt, want dan lijkt het net of ik nou zeg, er ontbreekt wat aan die brieven. Zo mag ik het natuurlijk niet zeggen. Het is het woord van God. Ze zijn zo in elkaar gezet, ze zijn zo geschreven, omdat God daar een bedoeling mee heeft. Maar als je nou vraagt, welke bedoeling is dat dan? Wat valt er nog aan de brieven van Paulus toe te voegen? Dan is mijn antwoord niks. Maar het punt is dat al die dingen die spreken over de hemelse roeping en erfenis van de gelovigen natuurlijk niet van toepassing zijn na de opname van de gemeente. Zodat het in die dagen wat moeilijk wordt om te werken met de brieven, al de brieven van Paulus. Ik heb er altijd een beetje, misschien maak ik het nu iets ingewikkeld, ik heb er altijd een beetje schrik van. Sommigen beweren namelijk dat weliswaar Efeze, Filippenzen en Colossense gemeentelijke waarheid bevatten, maar dat die gemeentelijke waarheid in Romeinen, Korinthe en Galaten nog niet gevonden kan worden. Zover ging Paulus daar nog niet. Nou, als dat zo is, dan waren deze apostolische brieven dus niet meer nodig. Dan zouden ze het in de volgende bedeling met Romeinen, Korinthe en Galaten kunnen doen. Maar het punt is juist dat in die brieven wel degelijk over de hemelse dingen gesproken wordt. Zij het dan niet zo uitgebreid, maar het gebeurt wel. Het wordt niet echt uiteengezet, maar het wordt wel genoemd. Maar in deze brieven van Jacobus, Petrus, Johannes en Judas komt dat inderdaad niet aan de orde. Ik heb voor de zekerheid nog even gekeken of de hemel genoemd wordt in Jacobus of hemelse dingen. Nou, het woord komt twee keer voor. De ene keer is zweert niet, was het Jacobus 5 vers 12, zweert niet bij de hemel. Nou ja, daar komt het voor dus. En daarna geloof ik in vers 18, Elia bad wederom en de hemel gaf regen. Maar u ziet, speelt dus geen rol in de leerstellingen van deze brief. En dat is maar wat ik probeer te zeggen, waarbij ik voor de goede orde en waarschijnlijk volstrekt en overvloede er nog maar eens op wijs dat gemeentelijke waarheid nou eenmaal niet eruit bestaat dat de zaligheid naar de heidenen gezonden is, want dat is niks gemeentelijks, dat gebeurde altijd al. Of niet? Gebeurde zelfs het Oude Testament al voor zover het toen zaligheid was, zal ik maar zeggen. Ging het naar heidenen? De Heer Jezus haalt dat trouwens aan, later in Lucas 4. U weet wel, Naaman de Syriër en de weduwe van Sarfat en hoe het allemaal heten mag. En toen de Heer zelf zijn bediening volvoerde op aarde, ging hij regelmatig naar het buitenland. Nee, dat bedoel ik niet zo heel ver weg. Ik bedoel gewoon, hij ging naar de Decapolis, dus min of meer oostelijk van de Jordaan. Dat was het buitenland, het land der Gergesenen, of wat het maar wezen mag. Maar hij ging regelmatig de grens over, met alle gevolgen van dien. Waarbij hij wel zei dat die zegeningen eigenlijk bestemd waren voor de Joden. Maar niettemin, wie geloofde in hem, kreeg wel degelijk deel aan de dingen die hij predikte. Aan zijn zegeningen dus. Zo gebeurde het, dus de zaligheid ging altijd al naar de heidenen. En wat Handelingen 2 betreft, daar ging het eerst zelfs naar de heidenen. Het was in Jeruzalem, dat weet ik. Maar u weet net zo goed als ik, dat toen daar de geest actief werd, werd het evangelie, de wonderen, de grote daden gods, zo heet het, werden de grote daden gods eerst gepredikt in de talen der heidenen. En daarna pas in de taal der Joden. Toch? Ging meteen zo. En dan zeg maar, ja, maar Paulus ging pas naar de heidenen. Nou, dan slaat men wel een boel over. Petrus ging al naar de heidenen. Uitgebreid, tot 3 maal toe, uitgebreid vermeld in de handelingen. Tot 3 maal toe, heel uitgebreid vermeld. Het wordt gewoon, ik heb het altijd een beetje last van dat ik het vervelend begin te vinden als ik het moet lezen, weet je wel. Van Petrus naar Cornelius. Eerst de Heer die ze bekend maakt aan Cornelius, dan aan Petrus. En dan moet Petrus later het verhaal weer vertellen in Jeruzalem enzovoort. Het verhaal wordt 3 keer verteld, hè. Hoe hij naar heidenen ging. En dus de heidenen in het algemeen had er moeite genoeg mee, maar het gebeurde. Het gebeurde namelijk altijd. De essentie is niet dat de zaligheid naar de heidenen ging of zo, dat is niet gemeentelijke waarheid. De specifieke waarheid van onze dag is dat de gelovigen uit Joden en heidenen deel hebben gekregen aan een hemelse bestemming en aan een verborgen hemelskoninkrijk in plaats van aan het geopenbaarde koninkrijk, dat nog trouwens nog steeds moet komen. Dat is gemeentelijke waarheid. En een andere specifieke waarheid in onze dagen is dat de Joden aan wie het evangelie het eerst gepredikt werd, als volk inderdaad niet tot geloof kwamen, maar het ging naar de heidenen en daar kwam minstens 1 volk als volk wel tot geloof. En dat wordt ook gezegd. Dat de zaligheid naar de heidenen ging en die zouden horen. Joden niet, maar heidenen wel. Dat is ook essentieel. Dat de Joden in het algemeen het evangelie en daarmee de Heer Jezus Christus afwijzen. Maar specifiek gemeentelijke waarheid is niet dat de zaligheid terecht is gekomen bij de heidenen of dat God zijn volk verzamelt uit de heidenen. Dat waren trouwens woorden van Jacobus in Handelingen 15. Dat God zich eerst een volk verzamelt uit de heidenen. Maar specifiek gemeentelijke waarheid is dat dat volk waarover Jacobus toen sprak, dat dat volk een bestemming, of eigenlijk nu al een positie, maar ook een bestemming heeft in de hemel. En dat is inderdaad wat in Jacobus, Petrus, Johannes en Judas niet gezegd wordt. Maar dat is niet omdat het niet zo zou zijn, ook niet omdat ze daar geen weet van hadden, maar eenvoudig omdat dat niet het onderwerp is van hun brief. Bovendien, die brieven, Jacobus tot en met Judas, zijn niet in de eerste plaats leerstellige brieven. Leest u ze maar na, er is weinig leerstellers aan. Integendeel, zijn brieven die bijzonder op de praktijk zijn gericht. En waar het gaat om het praktische leven van de gelovigen, is dat altijd een leven op aarde. En dat is ook inderdaad wat beschreven wordt. Alleen, als je eerst de Paulinische brieven gelezen hebt, je komt dan bij Jacobus enzovoorts, dan mis je in die brieven wat. Dat is waar. Maar dat is dan ook het enige ook. Want aan de andere kant, ik heb het zeer systematisch in de tijd bestudeerd en voor een deel ook inderdaad op band gezet, zal ik maar zeggen, in publiek over gesproken. Het blijkt namelijk inderdaad zo te zijn dat wat deze apostelen ook naar voren brengen, in ieder geval geldt dat voor Jacobus en Petrus. Over Johannes heeft het niet zoveel zin om dit soort dingen te gaan zeggen. Maar wat voor Jacobus en Petrus geldt, dat wat ze ook naar voren brengen, je vindt het allemaal terug gewoon in de Paulinische brieven. Detail voor detail. Van Jacobus heb ik het een keer volledig besproken op deze wijze, om te laten zien dat al die gedachten die naar voren gebracht worden door Jacobus ook daadwerkelijk zo zonder meer bij Paulus worden teruggevonden. Bij Petrus heb ik dat nooit voltooid, want het wordt een betrekkelijk lang eentonig verhaal. En af en toe dan spreek ik er weer eens een keer over en dan komt er weer een bandje bij, zal ik maar zeggen. Maar het heeft op zich niet zo geweldig veel zin, omdat het vanzelfsprekend is. Zo is het nou eenmaal. En wat Johannes betreft, ja, Johannes steekt gewoon wat anders in elkaar. Die heeft maar één betrekkelijk smal onderwerp dat hij tot in de allerdiepste diepte en tot de allerhoogste hoogte uitwerkt, zal ik maar zeggen. En dat je dat thema ook bij Paulus terugvindt, daar kun je in een paar woorden zeggen. Dat Christus het woord Gods is en dus leven en licht is, ja, dat vind je natuurlijk, dat vind je in de evangeliën al en in de Paulinische brieven uiteraard ook uitgebreid. En Johannes zegt niet meer dan dat eigenlijk. Hè? Nou, waar het dus om gaat is dat deze brieven weliswaar leerstellig minder naar voren brengen dan de Paulinische brieven, neemt niet weg dat in deze brieven soms op bepaalde zaken wel degelijk uitgebreid wordt ingegaan, maar het zijn dan altijd aardse omstandigheden van de gelovigen als zodanig. Er wordt niet in uiteengezet wat de basis is van het evangelie. Er wordt niet uiteengezet hoe het komt dat een mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Er wordt wel gezegd dat het gebeurt, maar er wordt niet gezegd hoe dat zo kan. Want dat is precies wat de apostel Paulus heeft uiteengezet, uitgebreid in de Romeinenbrief. En daarna komt hij er nog eens een paar keer op terug, maar dat is de Romeinenbrief. En dat gebeurt hier dus ook niet meer, dat hoeft hier ook niet uiteengezet te worden. Wat hier uiteengezet wordt, is de omstandigheid van de mens op aarde, wellicht in moeilijke omstandigheden, maar niettemin als gelovige, die geacht wordt inderdaad trouw te zijn aan degene in wie hij gelooft. Dus het heeft alles van doen met de wandel van de gelovigen op aarde. Het is dus inderdaad tamelijk horizontaal. En voor de rest zijn deze brieven nogal, ook die van Johannes, gericht op de toekomst. Want zo zit het nou eenmaal. Wanneer wij uitgaan van een aardstandpunt, dan leven wij inderdaad naar de toekomst. Dat wil zeggen, onze hoop hebben we op de Heer Jezus gesteld, die zijn beloften in de toekomst aan ons definitief zal vervullen. En dat is maar waar het om gaat. Een vanzelfsprekende zaak, niks moeilijks, is ook niks mee, niks bij wat in strijd is met wat de apostel Paulus vertelt. Alleen de apostel Paulus voegt eraan toe en laat dit staan en bespreekt dit ook uitgebreid, maar hij voegt eraan toe dat wij weliswaar in het vlees zijn en dus op aarde zijn en dus tot op zekere hoogte leven in de tegenwoordige boze eeuw enzovoorts, maar dat wij tegelijkertijd een positie hebben in de hemel en betrokken zijn bij hemelse dingen, zodat hij diezelfde dingen ook bij gelegenheid van bovenaf beschouwt. En dat is wat deze andere apostelen inderdaad niet doen. Om de eenvoudige reden dat deze brieven geschreven zijn inderdaad niet in de eerste plaats voor ons, maar daarmee haal ik ze niet uit de Bijbel weg, of zeg ik ook niet dat ze niet op ons van toepassing zouden zijn, maar ze zijn niet in de eerste plaats geschreven met betrekking tot ons, of over ons, laat ik het zo zeggen dan. Maar ze zijn in de eerste plaats, en in de tweede plaats en derde plaats is er ook. Maar ze zijn in de eerste plaats geschreven voor degene die inderdaad straks na de opname van de gemeente op aarde zullen leven als gelovigen, net als u en ik, wedergeboren door geloof in de Heer Jezus Christus, de Heilige Geest ontvangen hebbende enzovoort. En in afwachting niet van de opname van de gemeente, of hoe je dat maar noemen moet, maar in afwachting van de openbaring van het Koninkrijk van Christus op aarde, opdat zij zouden leven inderdaad in dat Koninkrijk op aarde. Dat is de gedachtegang. Maar vergis je niet, diezelfde verwachting hebben wij, want wij verwachten dat het Koninkrijk op aarde komt, want het verschil is echt niet zo groot. Wij verwachten ook dat het Koninkrijk op aarde komt, wij verwachten ook de wederkomst van Christus enzovoorts, en wij verwachten ook in de toekomst deel uit te maken van dat Koninkrijk. En voor zover deze brieven primair geschreven zijn aan Israëlieten, die op grond van dat ze tot Israël behoren een vooraanstaande positie zullen innemen in het Koninkrijk, is het ook op ons van toepassing, want de gemeente zal zeer zeker een vooraanstaande positie innemen, meer nog dan Israël eigenlijk, in dat Koninkrijk in de toekomst. En het is een nog meer vooraanstaande positie, eenvoudig omdat onze positie in hemelse zal zijn. En dus nog hoger dan die van Israël, maar net zo goed een vooraanstaande positie in dat koninkrijk. Dat wil zeggen, er zijn wel verschillen, maar als we er even moeite voor doen, zullen we zien dat die verschillen niet zo geweldig groot zijn. En zeker niet zo groot dat we zouden moeten zeggen, deze brief is voor ons en die brief is niet voor ons, want die is voor hun. Want zo steekt het niet in elkaar. Als het zo zou zijn, dan zouden we het Oude Testament helemaal uit onze Bijbel weg moeten halen. Maar sommigen doen dat ook, hè. Het loopt alleen met een Nieuw Testamentje rond, hè. Dat is niet zo gesjouw ook, hè. Maar omdat nou eenmaal het Oude Testament niet over ons zou gaan, of niet voor ons bestemd zou zijn. En dat is een misverstand natuurlijk, want juist heel dat Oude Testament kondigt het nieuwe aan en is de basis van dat nieuwe. En heel het Nieuwe Testament grijpt terug op het Oude. Betrekkelijk vanzelfsprekende zaak, een betrekkelijk bekende zaak, maar zo is het nou eenmaal. En als in de toekomst de gelovigen zullen zijn op aarde na de opname van de gemeente, zullen zij ook als het goed is leren hoe dat zat met de gemeente, die hen inderdaad al is voorgegaan het koninkrijk binnen. En om dat te weten wenden zij zich tot de brieven van Paulus, waarin zij lezen niet alleen wat de basis is van het nieuwe verbond in het algemeen, en hoe een zondaar voor God gerechtvaardigd wordt, maar daarin lezen zij ook hoe al een heel volk door God verzameld is uit de volkeren voor zijn naam, een volk wat inmiddels al verdwenen is naar de hemel. Dat is het verhaal. En op dezelfde wijze stellen wij ons op de hoogte van de omstandigheden waarin zij in de toekomst zullen leven, want bij die omstandigheden zullen wij in de toekomst betrokken worden. Het ligt zeer voor de hand. Nou, maar het is inderdaad gewoon allemaal nieuwtestamentische waarheid. Dat blijkt ook wel. Ik heb het opzet ook helemaal gelezen tot vers 18. Want daar staat, na zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijner schepselen. Nou, ik zou niet weten wat met je met zo'n uitspraak mis kunt. Dat is een uitspraak die net zo goed had kunnen staan in welke Paulinische brief dan ook. Want inderdaad, naar zijn wil heeft hij ons wedergeboren, is de gedachte. Heeft hij ons gebaard, maar wedergeboren is het feitelijk. Heeft hij ons geboren doen worden. Naar zijn wil en niet uit de onze. En dat heeft hij gedaan door het woord der waarheid. Want de zaligheid is door het geloof. En het geloof is door het gehoor. En het gehoor is door het woord. Dat was Romeinen 10. Maar als u zegt, ja, maar in Romeinen 10 gaat het over Israël, dan zeg ik, ben u knap bijbelvast, maar dan neem ik toch Romeinen 1. Het evangelie van Christus, kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. En daarna hebben we nog Petrus, die zegt, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk zaad, maar uit onvergankelijk zaad, namelijk door het eeuwig blijvende woord van God. Of wou u zeggen dat het niet zo was? Dat zijn wij toch? Bovendien, u gelooft toch niet dat deze Jacobus deze brief is gaan zitten schrijven met deze gedachte dat die brief pas over 2000 jaar ooit een keer geldig zou worden of zo? Natuurlijk niet. Hij schrijft aan gelovigen in zijn dagen die inderdaad wedergeboren zijn, vanzelfsprekend. Alleen het doel van de brief is inderdaad dat hij in de toekomst in het bijzonder wordt toegepast, omdat hij dan zeer actueel zal zijn. Maar neemt niet weg dat het gewoon nieuwtestamentische waarheid is die hier naar voren gebracht wordt. Naar zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord der waarheid, door het bad der wedergeboorte, is de term van Paulus, hè. Door het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn en schepselen, dat zijn wij ook. In elk geval, als er al gelovigen zijn die eerstelingen zijn en schepselen, dan zijn dat in elk geval de gelovigen uit onze bedeling, want die waren er nou eenmaal eerder dan die gelovigen uit een eventuele volgende bedeling. En waarom die gelovigen uit de volgende bedeling net zo goed eerstelingen genoemd kunnen worden, dat is geen enkel probleem, want er wordt gewoon gemeten naar aardse maatstaven, wel naar geestelijke, maar naar aardse maatstaven, en de gemeente is van de aarde weg en is geen aardvolk. Zodat na de opname van de gemeente er in principe geen enkele gelovige op aarde is, want die zijn allemaal verdwenen. En als daarna via twee getuigen het evangelie gepredikt gaat worden en er komen mensen tot geloof, zijn zij inderdaad op aarde eerstelingen, zijn er schepselen. En zij ontvangen ook inderdaad dat eerstgeboorterecht. En in het bijzonder geldt dat dan voor het Joodse volk, want dat zal het eerste zijn, niet alleen aan wie het evangelie gepredikt zal worden, maar ook dat tot geloof zal komen. En zo wordt Israël inderdaad een volk van eerstelingen, precies zoals in het Oude Testament aangekondigd. Er is niks mee mis. Maar dat wil niet zeggen dat omdat het van toepassing gebracht kan worden op de toekomst, dat het niet van toepassing zou zijn op het heden. Wij zijn net zo goed eerstelingen, een gemeente van eerstelingen. Het is eigenlijk zelfs zo dat het feit dat wij de hemelse bestemming hebben gekregen berust op dat eerstgeboorterecht. Want al wat de baarmoeder opent, elke eerstgeborene, al wat de baarmoeder opent is mijn, zegt de Heer. En hij zegt het tientallen malen in het Oude Testament. Ik heb nog eens een lijstje willen maken. Het is me niet gelukt, die lijst is veel te lang. Welke? Ja, daar kom ik zo op, broeder, daar kom ik nog op. Maar met opzet begin ik daar niet mee, hè. Met opzet begin ik daar niet mee. Maar met opzet wijs ik erop dat deze brief geschreven is aan diegenen die door Gods wil gebaard zijn door het woord der waarheid en daardoor geworden zijn, eerstelingen zijn de schepselen, aan gelovigen dus. Nee, dat staat niet in vers 1, maar wel in vers 18. Toch? Het is wel zo eerlijk om op zijn minst allebei de versen te bezien. Maar dat het gaat inderdaad om gelovigen, dat lijkt mij een duidelijke zaak. In vervolg trouwens van het schriftgedeelte roept hij die gelovigen op om, dat is vers 21, om afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van boosheid te ontvangen met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Ik meen dat we dat vers in de tijd al eens hebben aangehaald, naar aanleiding van een andere brief, dus ik zal er nou niet uitgebreid op ingaan, maar de gedachte is inderdaad dat gelovigen, en waarom nou niet wij gelovigen, inderdaad met een zacht gemoed, een zacht hart eigenlijk, dat woord in onze harten zouden laten schrijven of planten. Het woord Gods namelijk. Want u weet toch hoe dat zit, hè? Wanneer wij komen namelijk eerst tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarna pas, en vanaf die gelegenheid, wordt dat woord in onze harten geschreven, wanneer wij tenminste zachtmoedig zijn en onze harten daarvoor openstellen. En verder wijs ik erop dat heel de uitspraak hier over dat woord wat in ons hart eventueel geplant zal worden, gewoon een variant is op de uitspraken al in het Oude Testament over het nieuwe verbond dat geschreven zal worden, niet in stenen harten of in stenen tafelen, maar in vlezen harten der mensen, in een zacht ontvankelijk hart. Kortom, het gaat hier inderdaad om het nieuwe verbond, maar woorden van gelijke strekking vinden we in Romeinen en in Korinthe en natuurlijk Galaten en vanzelfsprekend in Efeze, Filippenzen, Colossens. Colossens is natuurlijk helemaal leuk. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Efeze wordt vervuld met de geest en dus met het woord enzovoort. Hè. Dat is wel waar het om gaat. Hè. De andere brieven net zo goed. Maar ik ga er maar niet verder op in. De gedachte is inderdaad dat wij dat woord zouden ontvangen, ons door de Heer zouden laten onderwijzen, omdat wij gelovigen zijn. En in de toekomst geldt voor diezelfde voor gelovigen precies hetzelfde, dat ze zich zouden laten onderwijzen door het woord Gods en dat woord in hun hart te laten schrijven. Vanzelfsprekende zaak. Dus inderdaad, geschreven aan gelovigen die opgeroepen worden om zich te laten vullen met het woord God. Toen zei Paulus, nou ja, wat wij moeten leren als gelovigen is hoe dat zit met de hoop van de roeping van Christus en hoe dat zit met de heerlijkheid van de erfenis van Christus enzovoort. Dat was Efeze 2, Efeze 1 is het nog. Want daartoe moeten wij die geest der wijsheid en openbaring in kennis van hem ontvangen. Maar dat is wat Jacobus hier ook zegt. Ik kom alleen via de andere deur binnen nu voor de gelegenheid en met opzet. Dat is wat Jacobus zegt, want wat zei hij, vers 5. Indien het iemand van u wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeren, die een ieder mildelijk geeft en niet verwijt, en zij zal hem gegeven worden. Wijsheid namelijk. En toen zei Paulus, wij moeten ontvangen de geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Hebben ze het er niet bij gedrukt? Nee, maar het was Efeze 1. Of hij zegt het in 1 Korinthe, 1, 2 en 3, waar hij zegt dat de wijsheid deze wereld dwaasheid is geworden en in ieder geval dwaasheid is bij God. Maar dat wij moeten komen tot Christus die ons geworden is, wijsheid van God. En waar wij Christus, namelijk de geest van Christus ontvangen, ontvangen we de geest der openbaring in zijn kennis enzovoorts. Met de woorden weer uit Efeze. En dan hebben jullie natuurlijk Colossense, waar de apostel zegt dat in Christus alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. En men zou moeten geleid worden tot Christus. En dat moet je niet laten doen door filosofie en ijdele verleiding en overlevering der mensen, want dan kom je niet bij Christus terecht. Waarmee ik maar niet hoop dat u die schriftplaatsen onthoudt, maar waarmee ik probeer te illustreren hoe dezezelfde gedachtegang er een is van de apostel Paulus. En het is er ook een van Jacobus, die zijn brief er inderdaad mee begint. Net als Paulus in Efeze 1. En net als Paulus in 1 Korinthe 1, 2 en 3. Want bij de Korinthes moet je alles veel uitgebreider vermelden. Dus dan neemt het meteen drie hoofdstukken. Maar het is hetzelfde verhaal. De Galaten trouwens ook. Die zegt, ben je met de geest begonnen, ga je nou verder met het vlees? Nee, je moet verder met de geest. Van dat nieuwe verbond, want we leven niet onder de wet, maar onder de genade. Niet in dienstbaarheid, maar in de vrijheid. Het is precies hetzelfde verhaal. En die moet je leren verstaan, moet je leren kennen. En indien dus iemand wijsheid ontbreekt, hij zal die wijsheid van God moeten vragen. Paulus gaat er veel directer op in. Paulus gaat gewoon in gebed in de Efezebrief. Opdat de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, staat er trouwens, u geven, die geest der wijsheid en de openbaring in kennis van hem. Dat is wat er staat, hè. En als we die geest ontvangen, leren wij verstaan dat wij gezegend zijn, inderdaad, met elke geestelijke zegening in Christus, maar bovendien in de hemel. En dit laatste staat er hier niet bij. Maar het wordt er in principe niet anders van. Het blijft dezelfde waarheid dat de mens wijsheid zou ontvangen van God. Het is precies hetzelfde als dat de mens zijn ogen geopend zouden worden wanneer hij komt tot de Heer. Of dat zijn oren zouden geopend worden wanneer hij komt tot de Heer. Nee, dat zijn die tekenen uit de evangelie. Maar dit is de betekenis. Hè? Dat wanneer wij die van nature blind zijn en dus geen licht en dus geen wijsheid kunnen ontvangen, dat wij genezen zouden worden wanneer wij komen tot Christus. En zo staat het in Korinthe dus ook uitgebreid, 2 Korinthe 3. Nou goed, het is dus volstrekt dezelfde gedachtegang. En wanneer wij geloven, vers 6, dan zullen wij ook die wijsheid ontvangen. Lees dat vers dan niet verkeerd, hè, vers 6. Niet lezen van, je moet geloven dat God zal geven wat je vraagt. Je moet gewoon geloven. En als je dan bidt om wijsheid, als een gelovige God bidt om wijsheid, zal hij die wijsheid ontvangen. En als een ongelovige aan God bidt om wijsheid, zal hij die niet ontvangen. En dat is wat er staat, hè. Er staat trouwens vers 6, maar dat hij begeren in geloof, en dat woordje ze slaat op wijsheid, maar dat woordje ze staat schuin gedrukt, je moet het dus weer weghalen. Het gaat er niet zozeer om dat je gelooft dat God je wijsheid zal geven, het gaat erom dat je gelooft in God. En dan tot de conclusie komt dat je wijsheid tekort komt, en dan ga je dus naar de Heer om die wijsheid te vragen, dan volg je het voorbeeld van Salomo. Je mag een wens doen. Wijsheid. En die ontvangen we dan, hè? Ja. Maar het is volstrekt dezelfde gedachte als die van Paulus. Dat geldt ook voor de rest van vers 6. Dat hij begeerde in geloof, niet twijfelende. Paulus zou gezegd hebben, niet twijfelende door ongeloof. Een term uit Romeinen 4. Abraham heeft aan de belofte gods niet getwijfeld door ongeloof, enzovoort. Hè? Maar men zou niet twijfelen, men zou geloven. Want wie twijfelt, is een baar der zee gelijk, die heen en weer bewogen wordt door allerlei wind van leer. Maar dat staat hier niet, dat staat in Efeze. Dat wij namelijk onderwezen zouden worden als gelovigen, opdat we niet meer als kinderen heen en weer bewogen zouden worden door allerlei leerstellige stroming. Hè? Door wind is het dan vertaald, maar het is juist stroming. Eventueel van water. Precies dezelfde gedachtegang die Jacobus hier naar voren brengt. Is geen enkel verschil. Wij zouden wijsheid ontvangen, wij zouden het woord van God leren verstaan, het werk Gods leren verstaan, opdat wij inderdaad standvastig zouden worden en niet heen en weer bewogen zouden worden. Dat is opdat we gestadig zouden zijn. En daarna staat er, vers 8, en een dubbelhartig man, een die twijfelt, een die soms vertrouwt op de Heer en soms ook niet, want dat is wat het betekent, die is dubbelhartig, hart met het hart gelooft men, en als men dubbelhartig is, betekent het dat men in twee verschillende dingen gelooft. Beurtelings. Dat men niet de goede keuze gemaakt heeft. Hè? We vertrouwen op de Heer, of niet. En als we vertrouwen op de Heer, dan zouden we daarbij blijven. Dan zijn we niet dubbelhartig, maar dan zijn we enkelhartig, om zo te zeggen. Maar een dubbelhartig man, een twijfelaar uit vers 6 dus, is ongestadig, dat betekent onstandvastig. Het blijft niet goed staan, is ongestadig in al zijn wegen. Hij wordt namelijk door de wind of door allerlei stromingen heen en weer bewogen. En waar een mens eigenlijk in de hele Bijbel vergeleken wordt met een schip op het water, op zee, zal duidelijk zijn waar al die stromingen zijn, dat het schip inderdaad alle kanten opvaart. Behalve als men wijs is en weet hoe men varen moet. Dan kan men die dingen wederstaan, hè? Met de gedachte weer Efeze 4 en Efeze 6. En om die wijsheid te ontvangen, om te vertrouwen op God, zou men, vers 9, nederig moeten zijn. Ook dat is een algemene Paulinische waarheid, dat niemand wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn. Men zou zich namelijk moeten onderwerpen aan de wijsheid Gods, zich van hem afhankelijk moeten weten. Maar het hele punt is dat geloof in feite hetzelfde is als onderwerping. Men vertrouwt immers op een ander. Dat is dan tegelijkertijd onderwerping aan een ander. En een gelovige is dus per definitie nederig. En waar een gelovige hoogmoedig door het leven gaat, doet hij zijn eigen geloof geweld aan. Dat is in strijd met zijn geloof. Vandaar dat de schrift niet alleen oproept tot geloof, maar ook om nederig te zijn en om ons te onderwerpen aan de krachtige hand Gods, opdat hij ons juist daardoor en vervolgens zal verhogen, is de gedachte. Ik geloof dat die van Petrus was trouwens, deze uitspraak. Vernedert u onder de krachtige hand Gods. Maar het is een gedachte die we bij apostel Paulus ook vele malen tegenkomen. En dus staat er, vers 9, maar de broeder die nederig is, roeme in zijn hoogheid. Want waar wij ons onderwerpen aan de Heer, zal hij ons verhogen. En zal hij ons doen standvastig zijn. Zal hij ons wijsheid geven, opdat we standvastig zouden zijn. En al dat soort zaken. En daar komt de apostel dan vervolgens op terug, inderdaad in vers 21, waar hij zegt dat we met zachtmoedigheid zouden ontvangen het woord dat in ons geplant wordt. Want die wijsheid komt wel degelijk tot ons via het woord. En niet daarbuitenom. En voor zover de Heer het ons geeft, is dat omdat hij ons de mogelijkheden geeft, de capaciteit, de geest geeft, om dat woord ook daadwerkelijk te verstaan. Dat wil zeggen, hij neemt de bedekking weg met de woorden van 2 Korinthe. Hij neemt schellen van de ogen, hij opent onze oren, neemt de bedekking van het hart weg. Want wie tot de Heer bekeerd zal zijn, dat wordt door de Heer de bedekking weggenomen. Zo staat het daar. Alleen wordt het toegepast op Israël straks in de toekomst in de eerste plaats. Daar is het aan ontleend. Maar in Korinthe wordt het net zo goed toegepast op die Korinthiërs die nog steeds verblind zijn. Eenvoudig omdat ze niet vertrouwen op de Heer, maar vertrouwen in menselijke wijsheid en op het vlees. Maar een betrekkelijk vanzelfsprekende zaak. Nou, dan werk ik achteruit en kom ik terecht in vers 2. Waar staat, want dat is de eigenlijke aanhef van de brief, nadat de afzender en de geadresseerde genoemd zijn: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Stop ik altijd even mee, want dat moet je even tot je door laten dringen. Acht het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Hoezo? Waarom zouden we daar blij mee zijn? Nou, staat erachter. Wetend, maar dan moet je dat wel weten. En daarna is de opmerking, indien iemand het niet weet en te weinig weet en het dus aan wijsheid ontbreekt, dat hij die van God begeerde. Dat is dan de volgende gedachte, die van vers 5. Maar begint met: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Hoezo dan? Nou, wetend dat de beproeving uws geloofs lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid, of doch de lijdzaamheid, hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht, in geen ding gebrekkelijk. En die term volmaakt, die vinden we bij de apostel Paulus ook. Die zei: wij prediken de wijsheid Gods aan de volmaakten, aan de volwassenen. En dan zie je ook diezelfde begrippen hier, net als in 1 Korinthe 2, bij elkaar horen. Wijsheid wordt gegeven of onderwezen aan kinderen opdat ze volwassen zouden worden. En dat is wat apostel Jacobus die net zo goed zegt. De bedoeling is namelijk dat we onderwezen zouden worden aan de ene kant door de wijsheid Gods en dus door het woord Gods, zoals vers 5 en wat er verder volgt zegt, en in het bijzonder vers 21. En aan de andere kant zouden wij onderwezen worden in de praktijk, en dat gebeurt via de velerlei verzoekingen die hier in vers 2 genoemd worden. En die beide dingen vinden we bij de apostel Paulus net zo goed terug, want de gedachte is aan de ene kant dat wij inderdaad onderwezen worden uit het woord Gods, en aan de andere kant dat wij onder de omstandigheden van het leven leren om ons vertrouwen te stellen op de belofte Gods en op de hulp Gods. Kortom, de bedoeling is dat ook wij gehoorzaamheid leren uit hetgeen wij lijden. Het is een wat zware term, denk ik altijd. Mede omdat hij ontleend is aan wat over de Heer Jezus gezegd wordt in Hebreeën 5. Maar niettemin is dat wel de gedachte. Waarvan de Heer staat dat hij gehoorzaamheid, en dus geloof, heeft geleerd, uit hetgene heeft geleden, en het resultaat daarvan is inderdaad dat hij tot zoon van God is aangesteld. En dus tot als volwassen, volmaakte zoon van God, erfgenaam van God, is aangesteld. Wel nu, ook wij, zegt de apostel Paulus, zijn geroepen tot aanstelling tot zonen. Daarvoor moeten we dan wel volwassen worden, maar zonder verzoeking of beproeving wordt niemand volwassen. Iemand die in zijn leven nog nooit tegen moeilijkheden is opgelopen en heeft geleerd ze te overwinnen, is niet volwassen. Al is je 83, maar dat is mijn moeder trouwens, maar vooruit. Ik denk, hoe kom ik bij 83, maar laat me zitten. Maar zo'n leeftijd zegt dan verder niks. Het gaat er juist om dat wij ons vertrouwen leren stellen, niet op vergankelijke dingen. Weet u nog, prediker, jaren terug van deze plaats. Dat we ons vertrouwen zouden stellen niet op de vergankelijke dingen onder de zon, maar ons vertrouwen zouden stellen op het woord Gods. En dat leren wij in de praktijk. Dat is niet anders, dat is in de praktijk zo. Bovendien, wat voor zin heeft het om op de belofte Gods te vertrouwen als het hier ons voor de wind gaat? Als het allemaal voorspoedig is. Toch? Ja, dat vind ik niet prettig dat ik dat zeg, want het betekent gewoon dat de Heer en wij er belang bij hebben dat we af en toe de wind tegen hebben. Dat er moeilijkheden tegenkomen in het leven. Maar dat is nou eenmaal zo. Net zo goed als kinderen er belang bij hebben dat ze af en toe moeilijkheden tegenkomen, opdat ze die leren overwinnen. Let maar op, als kinderen opgroeien in een volstrekt beschermd milieu en beschermd worden door de ouders en ze stappen daarna het ouderlijk huis uit. Dat doen ze dan trouwens vrij vlot, heb ik altijd de indruk. Maar ze stappen het ouderlijk huis uit, dan moeten ze nog volwassen worden. Dan hebben ze niet geleerd moeilijkheden te overwinnen, ze zullen het alsnog moeten leren. Geldt in principe eigenlijk altijd voor iedereen, maar ik noem het nou even zwart-wit. Je hebt grote kans dat het dan inderdaad volkomen fout loopt. Omdat men het niet geleerd heeft. En dat is nou juist waarom wij het voor grote vreugde zouden houden. Ik ben blij dat ik het niet geschreven heb. Ik hoef het dus ook niet te verantwoorden. Ik hoef het alleen maar te verklaren, hè, wat er staat. Hè. Maar daarom zouden wij het voor grote vreugde houden dat wij eventueel in velerlei verzoekingen vallen. Omdat die beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Dat wil zeggen, het resultaat daarvan zal zijn bereidheid tot lijden. Daar is men dan niet bang meer voor. Men neemt dat eventueel op zich. En Paulus zei, schrijf het aan de Filippenzen, en of dat een gemeentelijke brief is, hè. Hij schreef aan de Filippenzen, want u is door de genade Gods gegeven, niet alleen om hem te dienen, geloof ik, staat er, maar ook om voor hem te lijden. Even kijken, precies staat. U is uit de genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. En dat geloof leidt inderdaad tot eeuwig leven, maar dat lijden leidt tot volwassenheid van dat leven in de praktijk. En dat is maar waar het om gaat, hè. Dat is een volstrekt sluitende redenering. Waar er nog bij komt, dat ook in mijn Bijbel onder Jacobus 1 vers 3 een keurige verwijzing geplaatst is naar Romeinen 5 vers 3. Want daar vind je hetzelfde verhaal, alleen dat is bij Paulus en daar vind je het dus uitgebreider. Maar dat is met al die dingen zo. Daar vind je dezelfde gedachtegang bij Paulus in Romeinen 5. Wij dan gerechtvaardigd, vers 1, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof. En u is door de genade Gods gegeven, Filippenzen 2 was het, geloof ik. Niet alleen hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Wel nu, hier staat het ook. Gij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, of wij dan, hebben vrede, de vrede van het nieuwe verbond en van het verbond des vredes, vanzelfsprekend, hebben vrede bij God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade. Dat is ook het nieuwe verbond. Niet de wet, maar de genade. Tot deze genade in welke wij staan en in welke wij hopelijk ook gestadig zijn en stand houden. Dat is de bedoeling. In welke wij staan en wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En wat zei Jacobus? De broeder die nederig is, roemen in zijn hoogheid. Hij gebruikt dezelfde termen. En Romeinen 5 zegt, wij roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. Waarin wij roemen is dat wij verwachten voor de toekomst, dat is wat hoop is, wij verwachten in de toekomst de openbaring van deze heerlijkheid. En zelfs de openbaring van onze heerlijkheid. Wij verwachten de openbaring der heerlijkheid van de Zoon Gods, maar dat is Romeinen 8, dus drie hoofdstukken verder. Maar dan staat er vervolgens in Romeinen 5 vers 3, en niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen. En niet onder omstandigheden van verdrukking. Nee, wij roemen juist in specifiek die verdrukkingen. Wetende, en wat zei Jacobus? Wetende, 1 vers 3. Het lijkt wel of hij het overgeschreven heeft, denk ik soms, hè. Wetende, en dan weer Romeinen 5. Wetende dat de verdrukking leidzaamheid werkt. En wat zei Jacobus, wetende dat de beproeving uw geloofs leidzaamheid werkt. Het is volstrekt dezelfde gedachte. Leidzaamheid. Bereidheid tot lijden. Maar door lijden leren wij geloof. Leren wij in de praktijk van ons leven te geloven. Net als de Heer Jezus. Toen die zijn loopbaan liep. Uit Hebreeën 5 en Hebreeën 12. Nou, dan terug naar Romeinen 5. De verdrukking werkt leidzaamheid en de leidzaamheid werkt bevinding, ondervinding, ervaring namelijk, is dat. Bevinding, ervaring. En de ervaring bewerkt hoop, zodat de gedachte is dat die beproevingen waarover en verdrukkingen waarover gesproken wordt, onze tot doel hebben onze verwachting te stellen op de toekomst. Want als je het verhaal kort neemt en de tussenliggende fase weglaat uit Romeinen 5, dan staat er, wij roemen in de verdrukking, wetend dat de verdrukking hoop werkt. Alleen staat er tussen, leidzaamheid en leidzaamheid werkt bevinding en bevinding bewerkt hoop. Maar verdrukking leidt tot hoop. Dat wil zeggen, door verdrukking leren wij onze verwachting te stellen, niet op vandaag of morgen, maar inderdaad op de wederkomst van Christus. De toekomst, de verschijning in heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, die onze vernederde lichamen veranderen zal. Met andere woorden, het blijft hier altijd ellende, het blijft hier altijd beproeving, verzoeking, verdrukking. Weliswaar niet de grote verdrukking, hoor, vergis u niet, maar wel verdrukking, verzoeking, beproeving. Zo is het leven nou eenmaal. Maar ja, dat is niet erg hoog niveau filosofie. Het leven is een strijdtoneel enzovoorts. Dat is een bekende zaak, of een tranendal en wat voor termen ze er nog maar meer voor uitgevonden hebben. Zo is het, ook voor de gelovigen, maar de gelovigen leren daarin juist te geloven. En zijn hoop te stellen op de toekomstige vervulling van Gods belofte, net als Abraham. Maar dat is Romeinen 4, dit is hetzelfde hoofdstuk, ja. Waar staat dat hij niet getwijfeld heeft door ongeloof? Dat was 4 vers 20, ik heb het er nou toch voor liggen. Maar goed. Maar Romeinen 5 voegt eraan toe, in vers 5, en de hoop die het resultaat is van die verdrukkingen, zal ik maar zeggen, de hoop beschaamt niet, dat wil zeggen, die hoop zal vervuld worden, onze toekomstverwachting zal ingelost worden, God zal zijn beloften aan ons vervullen, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. En waartoe hebben we de Heilige Geest ook alweer onder andere ontvangen? Ja, om hem te kennen, om te weten de dingen die ons van God geschonken zijn. Weer 1 Korinthe 2. Of we ontvangen die geest der wijsheid en kennis in openbaring en kennis van hem. En wat zei Jacobus? Die gebruikt niet het woord geest, maar gebruikt het woord wijsheid, wat in de praktijk toch een synoniem is. En zegt dus, weten dat de beproeving uw geloof leidzaamheid werkt en de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Leuk is dat, hè? Leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Nou, de volmaakte werk van leidzaamheid is dat de bevinding uit voortkomt. En uiteindelijk hoop. Dat is het lange verhaal. Jacobus vat het samen en zegt, de leidzaamheid hebben een volmaakt werk. Maar je komt bij hetzelfde terecht. Opdat gij moogt volmaakten, dus volwassen zijn en geheel oprecht. In geen ding gebrekkelijk, dat wil zeggen dat men in die dingen, in het geloof dus inderdaad, niets tekort zou komen. Want gebrekkelijk zijn wil zeggen dat men iets mankeert, dat er dus iets ontbreekt, dat is het, hè. Maar de bedoeling is dat we volwassen, volgroeid zouden zijn, dat alles er is, alles erop en eraan. Een volkomen man uit Efeze 4, zegt Efeze 4, gemeentelijke waarheid, maar hier gaat het over precies hetzelfde. Omdat gij mocht volmaakt zijn, in geen ding gebrekkelijk, en indien iemand van uw geest ontbreekt, om te weten de dingen die ons van God geschonken zijn, wel, dat hij die van God begeren. Het gaat dus over precies dezelfde dingen, al staat er hier nou even een ander woord bij, een ander woord dan in Romeinen 5, maar de gedachtegang is volstrekt dezelfde. En dat deze brief inderdaad hoogst actueel zal zijn in de volgende bedeling, lijkt mij duidelijk. Want in de volgende bedeling is er niet slechts sprake van verdrukking, maar van grote verdrukking. Toch? Dat is de grote verdrukking. Als er ooit beproeving is voor de mensen, voor de gelovigen in het bijzonder, dan zal het zijn in die dagen. En daarom werd die brief geschreven. Neem niet weg dat de brief geschreven werd in de dagen dat er zoveel verzoeking, verdrukking, vervolging namelijk was in Jeruzalem. In ieder geval. De plaats waar Jacobus woonde, waar hij verantwoordelijk was min of meer voor die gemeente daar. Maar hij schreef de brief niet speciaal aan hen, maar aan de gelovigen in het algemeen, zoals uit de rest van de brief blijkt. Waarna ik alsnog terechtkom dus bij het eerste vers. Maar je doet het opzet zo, want anders dan hebben we die drempel van het eerste vers te nemen, omdat de moeilijkheden aankleven. Je moet eerst zien hoe die brief in elkaar steekt, waar het over gaat, dat het volstrekt nieuwtestamentische en ook paulinische waarheid is, dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop, dat het de bedoeling is dat we ons zouden laten vullen met het woord Gods, opdat het onze zielen zou zalig maken, of opdat wij geestelijk volmaakt zouden worden, zoals het hier in de eerste verse van de brief staat, of opdat we tot geestelijke wasdom zouden komen, zoals het in Korinthe staat. Maar dat is het nou eenmaal, hè? Vanzelfsprekende zaak. En als we dat gezien hebben, dan kunnen we nog eens kijken naar vers 1 en vaststellen dat Jacobus een brief schrijft als dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus aan de 12 stammen van Israël uiteraard, die in de verstrooiing zijn. En die zijn inderdaad in de verstrooiing, niet alleen nu, maar het waren ze toen ook. Het aardige is alleen dat deze adressering twee kanten heeft. De ene is de historische en die houdt in dat Jacobus toch geweten moet hebben waar hij die 12 stammen moest zoeken. Jacobus, toen? Nee, concreet, hij wist waar ze waren, anders kan hij ze geen brief schrijven. Hij heeft geen zin om dat te doen. Aan de andere kant is het zo dat waar deze brief zijn volle betekenis krijgt in de toekomst, in de dagen van de grote verdrukking zal ik maar zeggen, daar zal het duidelijk zijn dat in die dagen ook inderdaad in de eerste plaats de 12 stammen van Israël bereikt zullen worden met het evangelie van het koninkrijk inderdaad. Want Israël, alle 12 stammen van Israël, zouden verzameld worden, zouden tot één gemaakt worden en zou een volk van eerstelingen zijn. En dat is ook de verklaring achter vers 18. Opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn, de schepselen. Maar het betekent dat in het verleden, toen Jacobus de brief schreef, hij kennelijk wist waar die 12 stammen waren, anders konden ze geen brief schrijven. Maar hij schreef hem dan toch nog uitsluitend aan de gelovigen uit die 12 stammen, zoals uit de inhoud van de brief blijkt. En aan de andere kant, ook in de toekomst zal men weten waar die 12 stammen zijn. En zodat de brief ook inderdaad tamelijk nauwkeurig bezorgd kan worden. Maar ook dan is hij bestemd voor degene die naar zijn wil gebaat zijn door het woord der waarheid. Opdat ze zouden zijn eerstelingen, zijn het schepselen. En dat is het verhaal. Zodat de achtergrond en de historische omstandigheden van deze brief de ideale voedingsbodem zijn om een brief te schrijven die uiteindelijk actueel zal worden in de toekomst. Maar de inhoud ervan is nog steeds actueel. Want hoe dat ook zij, wanneer we praten over die 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wij leren toch ook van de apostel Paulus dat wij deel hebben gekregen aan Israël en dat wij die eertijds heidenen waren nabij zijn gebracht en deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls, dus Efeze. En we leren, en Colossens een beetje, en we leren toch ook uit de Romeinenbrief dat slechts die een Jood is, maar dat is maar één stam, of hoger twee, maar dat slechts die een Jood is die het in het verborgen is, die besneden is met een besnijdenis die niet met handen geschiet, de geestelijke besnijdenis. Wie is Israël? En we kennen toch ook de uitspraken uit Romeinen 9. Het is niet alles Israël wat uit Israël is. Met andere woorden, er zijn ook Israëlieten die helemaal niet uit Israël zijn. Van nature. Maar die door wedergeboorte deel hebben gekregen aan Israël. En aangezien hier geen verschil gemaakt wordt tussen de stammen van Israël, maar ze gewoon allemaal genoemd wordt en dus de gedachte is aan heel Israël, lijkt het me geen enkel probleem om de brief net zo goed toe te passen op ons in onze dagen. Al zeg ik er weer bij, er ontbreekt dan nog wat aan natuurlijk, want inderdaad, die hemelse dingen ontbreken in deze brief. Maar neem niet weg dat al wat er verder in staat wel degelijk op een of andere wijze op ons van toepassing is, zodat de brief op geen enkele wijze in strijd is met wat de apostel Paulus ons voorhoudt. Nou, daar moet ik het eerst bij laten, want het lijkt me tijd voor de koffie. Nog even wat over die beproeving, dan wel verzoeking, uit vers 2 en 3. In vers 2 heet het verzoeking en in vers 3 heet het beproeving. Er zit een subtiel verschil tussen, want verzoeking is in feite negatief. Beproeving heeft altijd een positieve betekenis. Want verzoeking wil zeggen dat het gaat om misleiding, zal ik maar zeggen. En beproeving, dat is eigenlijk een test. En dat niet alleen, een beproeving heeft ook tot doel om dingen op te bouwen in de praktijk. Hè? En daarom vind je die termen dikwijls in deze volgorde in de Bijbel, niet alleen hier, maar op andere plaatsen ook. De gedachte is weliswaar dat gelovigen verzocht worden, maar vervolgens is de gedachte dat gelovigen die verzoeking zouden interpreteren als beproeving. En dan wordt het iets positiefs. Wordt dan beproeving van ons geloof, is de gedachte. Ik meen trouwens dat Petrus precies dezelfde volgorde ook hanteert. Even kijken. Ja, inderdaad. 1 Petrus 1, vers 6. Hij begint zijn brief dus ook al zo, hè? Begint zijn brief in vers 3 met te zeggen dat we zijn wedergeboren tot een levende hoop. Dat een hemelse hoop is, staat er niet bij. Al lijkt het soms wel zo, maar het staat er niet bij. ons wedergeboren heeft tot een levende hoop. Hetzelfde uitspraak dus eigenlijk als Jacobus 1, vers 18. Maar daarna in 1 Petrus vers 6. 1 Petrus 1, vers 6. In welke gij u verheugt, nu een weinig, zo het nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen, opdat de beproeving uw geloofs. Dus wat negatief is, wordt meteen positief uitgelegd. Omdat de beproeving uw geloofs bevonden worden te zijn tot lof, eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Want zo gaat de zin verder aan het eind van vers 7. Waarna hij trouwens ook spreekt over zaligheid der zielen in vers 9. Verkrijgende het doel, het einde, het doel van uw geloof. Namelijk de zaligheid der zielen. En dat is precies waar Jacobus het ook over heeft. En sla ik dus meteen maar terug. Waar hij zegt dat dat woord wat in ons geplant wordt, onze zielen kan zalig maken. Dus het gaat ook over wat genoemd wordt zaligheid der zielen. En het heeft te maken met de praktische levenswandel feitelijk. Maar wat die beproeving of verzoeking betreft, de gedachte is die van Jacobus 1 vers 13. Niemand, als hij verzocht wordt, zeggen: ik word van God verzocht, want God verzoekt niemand. Als je de tussenzin even weglaat. God verzoekt niemand. Hoe zit het dan wel? Nou, zegt Jacobus, en ieder wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dat is dus beproeving. Dat men door eigen begeerlijkheid afgetrokken en verlokt wordt. Dat neemt niet weg dat die verlokking of die verzoeking wel degelijk bij gelegenheid van de tegenstander komt, van Satan. Dat wordt bij gelegenheid ook uitdrukkelijk wel gezegd. Maar de gedachte is toch dat hij ons niet kan verzoeken wanneer wij niet die begeerte hadden, zal ik maar zeggen. Dat is het aanknopingspunt. Dat is onze zwakke plek, om zo te zeggen, waarop de Satan ons grijpt, eventueel. En de Satan zou met ons niks kunnen beginnen als wij niet die begeerte hadden der ogen, hoe het maar heten mag. Dat staat trouwens ook hier ergens. Als we niet konden begeren, want juist door die begeerte te wekken, worden wij inderdaad verzocht. Dat is de gedachte. Maar God doet dat niet en God wekt die begeerte in ons ook niet. Dat is niet het geval. Niettemin worden wij eventueel worden wij geacht te bidden, leid ons niet in verzoeking. Maar daar moet ik meteen van zeggen dat dat maar een half citaat is en dat is dus niet eerlijk. Er staat niet, leid ons niet in verzoeking. Er staat, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Zodat als je dat goed leest, het niet wil zeggen dat God ons eventueel in verzoeking zou leiden. Maar als wij bidden, doet hij dat misschien niet. De gedachte is juist dat de boze ons verzoekt. En het gebed is dan ook, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Als je het bij elkaar optelt, betekent het dus dat het een gebed is opdat de Heer ons eventueel zou leiden op een zodanige weg waardoor wij van de boze die ons verzoekt verlost worden. En ik zeg eventueel, omdat dat gebed waarin deze uitspraak voorkomt nou ook niet specifiek gemeentelijke waarheid is. Integendeel, het is eigenlijk ook een gebed wat rechtstreeks van doen heeft met dezelfde omstandigheden als waar ook de Jacobusbrief rechtstreeks mee van doen heeft. De dagen namelijk waarin het koninkrijk staat te komen, op aarde zou openbaar worden. Dat is de gedachte. En dus, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Op de aarde, maar dat gebeurt pas na de opname van de gemeente. Uiteraard, hè. En dan leidt ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Neem niet weg dat er ook een gebed in de Bijbel staat wat wel degelijk op onze dagen van toepassing is. En waar wel degelijk gesproken wordt over verlossing van de boze. En dat is Johannes 17. Waar de Heer Jezus voor ons bidt, opdat God ons zou bewaren van de boze. Waar hij zegt dat we weliswaar in de wereld zijn, maar niet van de wereld zijn, en daarom bewaard zouden moeten worden van degene die de macht heeft in de wereld, namelijk de boze. En daarvan zouden we verlost worden. En dat worden wij ook. Maar verzoeking komt niet van God. Integendeel, komt van de duivel. Maar dat zou niet kunnen, niet eens als het niet was dat die gebruik maakt van onze natuurlijke zwakke plek, die van de begeerte. Dus we zouden in de eerste plaats de oorzaak van die verzoeking bij onszelf moeten zoeken. En niet eens bij de Satan. Hoewel hij daar ligt. Maar goed. Uit deze dingen blijkt natuurlijk ook maar weer eens, vooral door die vergelijking met onze vader, blijkt ook duidelijk dat die brief actueel wordt, of zal worden, straks in de dagen van de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. Maar niettemin, de uitspraken zijn net zo goed op onze dagen van toepassing te brengen. De gedachte is dat wij in verzoekingen vallen, maar dat we daardoor volwassen worden. Aan de andere kant is de gedachte dat we van God wijsheid zouden vragen, niet alleen maar om die verzoeking het hoofd te kunnen bieden of zo, maar gewoon om door beiden dan te onderwezen te worden. Aan de ene kant door de verzoekingen, dan wel beproevingen, aan de andere kant door het woord Gods. En die twee samen, die moeten ons doen opgroeien tot geestelijke volwassenheid en dus tot aanstelling tot zonen, zelfs tot eerstgeborenen, want de term eerstelingen uit vers 18 is wel degelijk, zeker in het Oude Testament, de aanduiding van degene die eerstgeboorterecht hebben. Dus het gaat wel degelijk over eerstgeborenen. Ik zou niet weten waarom het ook niet gewoon op de gemeente van toepassing gebracht zou kunnen worden. Nou goed. Ik ga daar niet verder op in. Waar ik wel op inga, is nog even die kwestie van die 12 stammen. Want ik zeg nou, historisch betekent het dat Jacobus wist waar hij die 12 stammen moest zoeken. Anders kon hij moeilijk een brief aan hen adresseren. En meer op de toekomst gericht is de brief inderdaad van toepassing op de 12 stammen in de verstrooiing, op dat volk van eerstelingen wat eveneens verzameld zal worden uit de heiden in de toekomst, namelijk de 12 stammen van Israël. En dat Jacobus enig idee had waar hij die 12 stammen moest zoeken, dat is niet zo vreemd, want dat wist de apostel Paulus kennelijk ook. Maar ik moet alleen even zoeken waar hij dat nou ook alweer zei, ergens achter in Handelingen. Want die spreekt namelijk ook over die 12 stammen van Israël. Even kijken. Ergens in zijn verantwoording als hij voor zijn rechters staat. Maar ik kan hem zo gauw niet vinden. Ja, ik heb hem. In Handelingen 26 is dat. Waar Paulus staat voor Agrippa, Festus en Agrippa eigenlijk, maar hij zegt dan in vers 6 van Handelingen 26, en nu sta ik en word geoordeeld over de hoop der belofte die van God tot de vaderen, Israël dus, tot de vaderen geschied is, tot de welke onze 12 geslachten geduriglijk nacht en dag dienende verhopen te komen. Over welke hoop ik, o koning Agrippa, van de Joden word beschuldigd. Van de Joden wordt beschuldigd. Maar de Joden zijn niet de 12 stammen van Israël. Maar Paulus zegt wel, de 12 stammen van Israël hopen te komen tot deze hoop der belofte die van God tot de Vader geschied is. En het punt is dat hij dan de omstandigheden beschrijft van 12 stammen van Israël. Sommigen lossen dat zogenaamde probleem op door te beweren dat mede uit dit vers blijkt dat de Joden de 12 stammen van Israël zijn. Maar, ik moet u zeggen, ja, als ik dan het kort moet zeggen, klinkt het altijd zo lelijk. Maar als ik het kort moet zeggen, moet ik zeggen dat het een tamelijk naïeve redenering is. De redenering is dan deze, dat niet alleen de 2 stammen ooit uit de Babylonische ballingschap zijn teruggekeerd, maar dat bij dezelfde gelegenheid ook de 10 stammen zouden zijn teruggekeerd. En of zoals een deel van de Joden terugkeerde uit de Babylonische ballingschap en een ander deel niet, zo zou ook een deel van de 10 stammen zijn teruggekeerd uit de Assyrische ballingschap en een ander deel niet. Zodat het bekende Joodse volk zou bestaan uit 12 stammen van Israël. Nou, dan moet je dan maar eens bij de Joden navragen, die hebben er nooit van gehoord. Dat is echt zo. Die weten heel goed dat zij 2, dan wel 2,5 stam zijn van Israël, Juda, Benjamin en een deel van Levi uiteraard, omdat Levi leefde verspreid onder alle stammen van Israël. En dat is het dan. En te zeggen dat er onder de Joden inderdaad ooit één vrouw was uit de stam van Azer, dat is één ding. Maar om daaruit te concluderen dat dan dus de 12 stammen waren teruggekeerd, dat lijkt me een beetje een vreemde zaak. Toch? Dat wij iemand uit Nieuw-Guinea in ons midden hebben wil niet zeggen dat allen uit Nieuw-Guinea naar Nederland verhuisd zijn. Dat is toch een dwaasheid om te vertellen. Zo zit dat toch niet? Er was er één teruggekeerd, kennen. Er was een vrouw uit Azer, afstammend van Azer, maar daarmee waren de 10 stammen niet teruggekeerd. Bovendien, het is zelfs om te zeggen dat aangezien er nog ergens een Jood woonde in Griekenland, waren de Joden dan dus kennelijk niet teruggekeerd naar Palestina uit de Babylonische ballingschap. He? Die ene, dat zegt toch niks. Toen vond men uit, nou, dan moeten we een ander argument hebben. Dus toen zocht men naar namen van andere stammen in het Nieuwe Testament. En zei men, nou ja, er staat op dat de Heer woonde in het land van Zebulon en Naphtali. En dan zeggen, ja, het land van Zebulon en Naphtali. Maar Zebulon en Naphtali waren er niet. He, niet, natuurlijk. Maar het rijmde zo mooi. Nou, laat maar zitten. He, het was het land van Zebulon en Naphtali. En waarom het er staat, daar zit een heel ander verhaal achter. Waarom de Heer leefde in het land van Zebulon en Naphtali, namelijk in Galilea der Heidenen. Maar dat verhaal zal ik er nou maar niet bij vertellen. Bewijst eigenlijk het tegenovergestelde, namelijk dat ze niet waren teruggekeerd. Maar goed, daar ga ik me niet op in, dat voert te ver van het onderwerp af. Maar de gedachte is dat Paulus dus wist dat niet alleen dat die zegeningen bij de 12 stammen zouden terechtkomen, maar hij zei, die 12 stammen wachten erop. Nou, van de 2 zei hij in het volgende vers meteen dat die 2 juist hem vervolgden vanwege deze hoop der belofte die God aan de vaderen gedaan had. Zodat de uitspraak over die 12 stammen dan toch een uitspraak was meer over de 10 dan over de 2. Lees het nog maar 3 keer over. Maar wat wist hij van de 10? Hij moet dan geweten hebben dat die 10 inderdaad op de zaligheid zaten te wachten. Maar ja, ik moet erbij vertellen, dat wist de Heer ook. En die zei dat ook, want die zei, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn en die moeten mijn stem horen en het zal worden 1 kudde en 1 herder. Dus die wist ook iets over die, het andere deel van Israël, over die 10 stammen. En het suggereert toch op zijn minst dat daar rechtstreeks de boodschap, de evangelie, op zijn minst naartoe zou gaan, maar het veronderstelde dat hij wist waar ze waren. En zo was het ook, want er was ook niks bijzonders, dat wist men ook, waar die waren. En wie het waren, in het algemeen. Niet individueel mens voor mens, die wel en die niet, maar wel zo ongeveer welke volkeren, hè, inderdaad geacht werden de erfgenamen te zijn van inderdaad die 10 stammen van Israël. Men wist het gewoon in die dagen, dat lijkt me trouwens ook een duidelijke zaak. En voor zover het uit de Bijbelse geschiedenis niet bekend is, dan toch in ieder geval uit de kerkgeschiedenis, dan wel uit de ongewijde geschiedenis, want men wist het heel goed waar ze waren. En ze waren toen nog een beetje anders verspreid dan in onze dagen, maar het doet nou weinig te zaken. Maar ze leefden in het algemeen nog vrij veel in het gebied rondom, helemaal rondom de Middellandse Zee en zeker in West-Europa. En daar kwamen de discipelen al gauw terecht. Bovendien hebben we nog een andere uitspraak, dat vind ik ook altijd een fraaie. Eén die in de loop der tijd ook mij trouwens wel hoofdbrekers gekost heeft uit Matthäus. Maar hij is niet zo moeilijk uiteindelijk. Alleen om hem te begrijpen moet je altijd zo'n grote drempel over een keer, hè? Maar dat is de uitspraak uit Matthäus 10, waar een opsomming gegeven wordt van de 12, nee, niet de stammen, de 12 discipelen. Maar wel 12. Die voor de gelegenheid daar apostelen heten, omdat ze daar uitgezonden worden, volgens het verslag van Matthäus 10... waar de namen van de 12 apostelen gegeven worden vanaf vers 2, maar in vers 1 staat, en zijn 12 discipelen tot zich geroepen hebbende, heeft hij hun macht gegeven over de onreine geesten om dezelfde uit te werpen en om alle ziekte en kwalen te genezen. Dat deed de Heer in het voorgaande hoofdstuk ook uitgebreid. De bloedvloeiende vrouw, dochtertje van Jairus, 2 blinden en daarna 1 stomme en daarna alle ziekte en alle kwalen onder het volk in vers 35... onder de scharen van vers 36 van hoofdstuk 9. En dan meteen eroverheen. hoofdstuk 10, worden 12 discipelen uitgezonden om precies hetzelfde te doen, om reine geesten uit te werpen en om alle ziekten en kwalen te genezen. Waarna de 12 opgezond worden, ze zijn dus bekend. Nee, de 12 apostelen zijn bekend. Hier, opzonderd, bij namen genoemd. Van belang om het even vast te houden. En dan, vers 5, deze 12, maar dat stond in vers 1 dus ook al, deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hun bevel gegeven, zeggende, en dan krijg je een moeilijke uitspraak, hè. Gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. Maar begrijp je me goed, zij waren Joden en ze worden uitgezonden. En als ze Joden worden zijn en uitgezonden worden, waar gaan ze dan naartoe? Ja, naar heidenen. Je hebt twee soorten, Joden en heidenen. Wie geen Jood is, is een heiden. Volgens een Jood in ieder geval. Dus dat lijkt me duidelijk genoeg. Je bent een Jood of je bent een Hilversummer. Een gooier. Hilversummer heet dat. Dat is een Joods scheldwoord, wist je niet? Hè? Dat is een Joods scheldwoord, Hilversummer. In de zin van iemand uit het gooi. Gooi, dus... Ik denk trouwens dat het gooi daar zijn naam aan ontleent. Hè? Het Joodse Amsterdam en buiten Amsterdam wonen, woont gooi. Dus in het gooi, onder de heidenen betekent dat. Hè? En dus heel veel zinnen. Zoek het maar op in een woordenboek. Als je een goed woordenboek hebt, staat het erin. Maar laat maar zitten. Maar ze worden uitgezonden. Ja, waarheen anders dan naar de heidenen? Maar de Heer zegt, gij zult niet heen gaan op de weg der heidenen. En als je dan drie soorten hebt, heb je Joden, Samaritanen, dat is half Joods, half heidens, weet je wel. Joden, Samaritanen en heidenen. Maar de Heer zegt, ga niet naar de heidenen. Gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen. Nou, waarheen dan wel? Sommigen besluiten dan en zeggen, nou, dus naar de Joden. Want ze zouden gaan niet naar de heidenen, ver weg, einde der aden, niet naar de Samaritanen, is vlakbij. Nou ja, als ze naar die twee niet gaan, waar dan naartoe? Dan zeggen we, nou, dus naar de Joden. Maar dan is mijn vraag weer, waarom worden ze dan uitgezonden? Maar het probleem zit er maar in dat wij die zinnen niet goed lezen. Dat is hetzelfde als, leid ons niet in de verzoeking, en dan zeggen dat het dus suggereert dat God mensen in de verzoeking leidt. Maar er komt, dat misverstand ontstaat uit het halve citaat. De gedachte is niet van dat de Heer in verzoeking leidt en dat we bidden dat hij dat niet zou doen. De gedachte is, leid ons niet in verzoeking, maar leid ons zodanig dat wij van de boze die ons verzoekt verlost zullen worden. En hier staat, gij zult niet gaan op de weg der heidenen, gij zult niet gaan in enige stad der Samaritanen. Dan staat er weliswaar een punt achter het vers, maar volgens mijn juffrouw Nederland zou dat fout geweest zijn. Het had een komma moeten zijn, want het volgende woord is maar. De zin is niet af. Dit was slechts een aanloop naar wat nu komt. De opdracht is niet om niet naar de heidenen te gaan en niet naar de Samaritanen te gaan. De opdracht is om te gaan naar de verloren schapen van het huis Israëls. Dat is een uitspraak die past naast Johannes 10. Die van, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Nou, deze stal was niet zoek. Verloren wil zeggen dat ze zoek zijn, de weg zijn kwijtgeraakt. Deze stal was niet zoek, dat waren de Joden. Wie zijn dan die andere kudde, die andere schapen? 10 stammen dus. Die weer bijgebracht zouden worden, één herder zouden hebben. Dan moet het ook zijn, omdat die woorden nou eenmaal ontleend zijn in Johannes 10. Ontleend zijn aan Ezechiël 34 en aan Ezechiël 37 in het bijzonder. En daar staat gewoon bij wat het is. Die twee kudden, de een heet Juda, de ander heet Efraïm. De een staat voor de 2 stammen, de ander staat voor de 10 stammen. Staat er gewoon bij, dus dat kan je niet misverstaan, eigenlijk. Maar hier is de gedachte, gaat naar de verloren schapen, dat is dan die andere kudde. Zij worden uitgezonden naar die andere kudde. Zoals de Heer Johannes zei, ik heb nog andere schapen die van deze stal niet zijn. Die zijn dus, zoek, weg, verloren in ieder geval. Zijn ergens anders terechtgekomen. En ook die moeten mijn stem horen. En hier stuurt de Heer ze uit en zegt, gaat veel meer tot de verloren schapen van het huis Israëls. Maar de gedachte van veel meer gaat veel meer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls, houdt wel degelijk in dat ze wel zouden gaan naar heidenen, ook naar Samaritanen, maar veel meer, nou, en niet uitsluitend, staat het toch niet, maar veel meer naar de verloren schapen van het huis Israëls. Wie zijn dat? Dan moeten die 10 stammen van Israël zijn. Ze worden van de 2 gezonden naar de 10 dus. Maar de 10 hadden als hoofdstad Samaria. En daarom staat er, gaan die naar Samaritanen, maar gaat naar de verloren schapen van het huis Israëls. Dat zijn de echte Samaritanen dus. Niet degene die zij ervoor aanzagen. Maar degene die eigenlijk geregeerd zouden moeten worden vanuit Samaria, vanaf het gebergte van Efraïm. Want daar lag dat, hè? Efraïm dus. En dan de eerste uitspraak gaat niet naar de heidenen, maar het waren heidenen. En ook als het een uitspraak is, als het een uitspraak zou zijn uitsluitend over de verloren schapen van het huis Israëls, dan nog kun je zeggen, dat zijn heidenen. Want het zijn geen Joden, dus zijn het heidenen. Je kunt ook zeggen, het zijn Samaritanen, want ze horen bij Samaria. En onder Samaria, want Jeruzalem is voor de Joden, dat was Samaria voor de 10 stammen van Israël. Maar de Heer zegt, ga niet naar heidenen in het algemeen, gaat ook niet naar zomaar Samaritanen, maar gaat naar die heidenen, die Samaritanen, die inderdaad deel uitmaken van het huis Israëls, oorspronkelijk. En dat is de gedachte. En daarom horen we er verder niks meer van, want de Bijbel verklapt ons niet waar die 10 waren. Hebben ze nooit afgevraagd waar ze dan gebleven zijn? Waar die 12 naartoe gegaan zijn? En wat voor resultaat het gehad heeft? Heb je toch niks meer van gehoord? Het wordt ons gewoon niet verteld. Omdat die 10 geacht worden verborgen te zijn en te blijven. Maar daarom wisten ze toen wel waar ze waren. En deze 12 worden er rechtstreeks naartoe gestuurd. En ze doen dat ook. Toch? Ze moeten het dus wel degelijk geweten hebben. Hoe ver ze daarmee gekomen zijn, weet ik niet. Want het blijft natuurlijk zo. Maar dat is de dubbele bodem. Het blijft natuurlijk zo dat de uitzending van deze 12 een type is. Want daar gaat het uiteindelijk toch om. Dat het een type is van hoe in de toekomst aan de 12 stammen van Israël. In de toekomst aan de 12 stammen van Israël het evangelie gepredikt zal worden. Dat wil zeggen eerst aan de 2 en vanuit de 2 aan de 10. Maar dat weet u toch. Begin met 2 getuigen die het evangelie prediken aan de 2 stammen van Israël. Jeruzalem. En daarna zou het evangelie beginnende bij Jeruzalem gepredikt worden aan Samaria en de uitersten der aarde. Daar hebben ze dezelfde namen, maar nou in andere volgorde. In Handelingen dus. Handelingen 1, waar dat staat. Hè? Jeruzalem, Samaria, de uitersten der aarde. Dus de Joden, Samaritanen en heidenen. En in de toekomst zal dat ook inderdaad gebeuren. En deze gebeurtenis is daar de afspiegeling van. Vandaar zo nadrukkelijk 12 apostelen. In verband met 12 stammen van Israël. Want daar komt het in de praktijk natuurlijk toch op neer. En 12 spreekt altijd over het koninkrijk. Want het is een uitbeelding van hoe in de toekomst het koninkrijk op aarde openbaar zal worden. Gepaardgaande trouwens met letterlijk dezezelfde dingen. Macht over de onreine geesten. Want Satan en zijn machten zullen definitief verbonden worden. En dus buitengeworpen worden. En ze zullen daarmee ook alle ziekten en alle kwalen genezen. In meer dan één opzicht. Ziekten en kwalen voor zover die het gevolg zijn van onreine geesten. Maar ook ziekten en kwalen in het algemeen. Want in het koninkrijk op aarde sterft een normaal mens, namelijk een gelovige, niet. Dus geen ziekten en kwalen. Blijkbaar. Waarbij de Heer de heelmeester is. Maar de andere kant van het verhaal is net zo goed dat deze geschiedenis net zo goed een type is van hoe in onze dagen het evangelie gebracht is aan 12 stammen van Israël. En in bijzonder aan die andere 10, de verloren schapen van het huis Israëls, waarbij onreine geesten zijn uitgedreven en waarbij die volkeren inderdaad verlost werden van de heerschappij van deze van de duivel, zal ik maar zeggen, en van deze demonie. En waar degenen die tot geloof kwamen in elk geval van hun blindheid genezen werden. Zie hoofdstuk 9 vers 27 en verder. En van hun stomheid genezen werden. Ze hadden het woord niet ontvangen, hoe zouden ze het prediken? maar ze werden ervan genezen. Kortom, daar werden demonen uitgedreven, vers 32 van hoofdstuk 9. Want al deze tekenen zijn in het bijzonder tekenen van onze dagen, maar dan op het geestelijk niveau. Zodat je drie keer hetzelfde verhaal krijgt, eenmaal historisch en ze gingen naar die 12 stammen van Israël, in ieder geval bijzonder de 10, eenmaal profetisch over onze dagen als tekenen, zal ik maar zeggen, over hoe het evangelie inderdaad gegaan is naar de 10, en uiteindelijk profetisch over hoe in de dagen van de wederkomst van Christus deze dingen letterlijk zullen gebeuren en het evangelie van het koninkrijk letterlijk gebracht zal worden, eerst aan de 2, maar vanuit de 2 aan de 10 stammen van Israël. Dan heb je hem drie keer. Nou, daar sluit Jacobus dus precies bij aan, op dezelfde manier, geschreven aan gelovigen uit 12 stammen van Israël, letterlijk straks in de toekomst en op een wat hoger niveau in onze dagen, waarbij deze dingen geacht worden verborgen te zijn en tot op zekere hoogte te blijven. En dat men het spoor van die 10 stammen van Israël is kwijtgeraakt, daar heb ik het al vaker over gehad. Men is Jozef vergeten. En men is domweg vergeten dat inderdaad de zaligheid, onze bedeling, de oorsprong van de gemeente inderdaad gelegen is bij Efraïm, bij Jozef dus. Maar we zijn het vergeten, doet verder ook weinig de zaken voor ons, voor u, voor mij, maar voor de Heer speelt het een belangrijke rol uiteraard. Ja. Ik denk het wel, ja. Ja, ik geloof, er staat verder weinig over bij. Nee. Ja. Ja. Ja.
In hoeverre kan je dat in verband brengen met dan het
uitzenden? Nee, de gedachte is dat die prediking van het evangelie inderdaad nog doorgaat, maar dat voordat inderdaad alle volken en ook de stammen van Israël definitief bereikt zijn met het evangelie als zodanig, in de openbaring van het koninkrijk, voordat het zover is, zal de Zoon des Mensen al gekomen zijn. Dat klopt ook, want als in de toekomst Israël en vanuit Israël over de hele wereld het evangelie gepredikt wordt, dan is de Heer al wedergekomen, dan heeft hij zich al geopenbaard. Want het Joodse volk komt tot geloof op het moment dat die Zoon des Mensen komt in de toekomst. En dan moet dus de terugverzameling van de Joden beginnen, maar dan moet officieel ook de zending onder de 10 stammen van Israël ook nog beginnen. En moet ook nog beginnen dat vanuit de 12 stammen van Israël vervolgens het evangelie gepredikt wordt aan de heidenen. Dat is in die 33 jaar, weet u wel. Nadat de Heer, de Zoon des Mensen, zal verschenen zijn aan Israël officieel op de Olijfberg aan het einde van de 70ste week van Daniël.